Er kwam er iemand naar me toe en die zei, tikte me letterlijk op mijn schouder. En die zegt, ben jij Gerard? Ja. Zegt, wil je... Ik denk dat God iets tegen je wil zeggen. Mag ik het vertellen? Ja, ik zeg, graag. En ja, die kwam toen met een paar dingen wat voor mij eigenlijk zo duidelijk was. Ik dacht van, oké, nou moet ik eerst uit dat bedrijf.
En toen we terugkwamen hadden we echt zoiets van, oké, dit één keer en nooit weer. Nooit weer naar zo'n armoedig land. En toen zeiden we beiden van, ja, ik heb toch een woord in mijn hoofd. Ja, ik ook. Wat is dat? Afrika.
Wil ik nou zeggen, we zijn een christelijk bedrijf? Ja, eigenlijk niet, denk ik. Want dan maak je er een soort exclusieve club mee. Waarmee je eigenlijk tegen alle andere mensen zegt, ja, jij past hier niet. Dus is het ook geen goed nieuws meer.
Hey, hallo, wat leuk dat je luistert of kijkt naar Achter Jezus Aan. Ik zit hier in een mooie buitenpost met Gerard en Boukje. Hallo.
Hallo.
Goedenavond. Welkom.
Wat leuk dat jullie te gast zouden zijn op de podcast. En dat ik hier te gast mag zijn bij jullie thuis.
Ja, dat is superleuk. Gezellig met elkaar te doen zo.
Ja, ik heb jullie een tijd geleden ontmoet en ik hoorde veel van jullie verhalen van wat jullie allemaal doen. Daar gaan we straks genoeg over hebben. En toen dacht ik, nou, deze mensen zijn echt interessant voor de podcast. En ik geloof echt dat we veel van jullie kunnen leren, van jullie missie en wat jullie doen. Zouden jullie je kort eens willen voorstellen?
En dan... Ja, zal ik beginnen? Nou, mijn naam is Boukje van der Wal. Getrouwd met Gerard, heb ik die introductie gedaan. We hebben 3 kinderen, 3 jongens, Stefan, Finn en Jillis. Van 9, 7 en 4 jaar oud. Even nadenken. We wonen dus in Buitenpost. Zijn we ook beide geboren en opgegroeid. Maar daartussenin hebben we een tijdje in Ethiopië gezeten. En daar gaan we het vanavond ook vooral over hebben. Of ja, vooral. Onder andere over hebben.
Ja.
En waar jij heen wilt.
Ja. Ja. Of waar het gesprek heen gaat.
Ja, precies.
Sorry.
Nee, ik ben Gerard. Nou ja, Boukje heeft dat een en ander over ons gezin verteld. Ik ben ondernemer in het dagelijks leven, maar sinds, wat is het inmiddels, 16, 17 jaar, wel op een andere manier dan daarvoor. Ondernemer. Ik voel het nu als een roeping, waar het vroeger iets was dat ik denk, ja, waar gaat dit om? En ja, we ondernemen vooral veel in Ethiopië.
Ja, dat is niet zomaar een plek die je uit zou kiezen als je hier in Nederland woont, denk ik, om in Ethiopië te gaan ondernemen. Tenzij je heel goedkoop bepaalde grondstoffen wil.
Ja. En kan ook nog.
We gaan uiteindelijk op reis naar Ethiopië. Maar deze podcast heet Achter Jezus Aan. En misschien is het interessant om als eerste eens te vertellen. Hoe zijn jullie eigenlijk tot geloof gekomen? Tot het punt gekomen van, hey, we willen achter Jezus aan gaan. Je zei van, 16 jaar geleden was het ondernemen voor mij nog een beetje van, waar gaat het over? Is 16 jaar geleden ook die omslag gekomen? Of is dat al veel eerder gebeurd?
Ja, iets eerder. Kun je dat vertellen, Boukje?
Daar ben ik beter in. Nee. Ja. Nou, we zijn dus opgegroeid in Buitenpost. Altijd bij elkaar op school gezeten. Echt, Gerard zat in groep 2, ik groep 1. En zo zijn we altijd achter elkaar aan gegaan. En pas in HAVO 4 en 5 hebben we elkaar ontmoet. Toen al snel verkering gekregen. Opgegroeid in de christelijke of in de kerk. Maar pas later tot geloof gekomen. Ja. Dus toen we, ja, hoe oud waren we?
17,
18. Maar goed, eerst beide ondernemen en commerciële plannen. Gewoon idee om rijk te worden en vooral een mooi leven voor onszelf op te bouwen. Totdat we tot geloof kwamen en we inzagen van, hey, we mogen heel wat anders doen. Er is veel meer dan alleen een leven voor jezelf.
Ja, want hoe kwamen jullie tot geloof? Was het gewoon één moment? Was dat gezamenlijk? Want je zegt, we kwamen tot geloof.
Ja, het is wat achter elkaar gegaan, maar het is wel bij ons echt een proces geweest. We hebben wel een keuze gemaakt van, hey...
Bekering was een ruime bocht, zeg maar.
Ja, dat.
Ja.
Dat een beetje, ja.
Een ruime bocht.
Grote bocht.
Ja, en het begint bij een keuze van, hey, ik ga achter Jezus aan. En, vervolgens staat je hele leven ook op zijn kop. Ja. En dan is ook de vraag, nou, we waren ook op zo'n leeftijd van, hey, waar gaan we naartoe met ons leven?
Mm-hmm.
Dus, dat is wel een heel proces.
Ja, en toen hebben jullie uiteindelijk een bijbelschool gedaan, als ik goed ingelezen ben.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, en eigenlijk daarvoor inderdaad, wat je zegt. Het is een proces. Ik heb wel eens gezegd, ik heb ooit eerst mijn hart aan Jezus gegeven en later mijn leven aan Jezus gegeven.
Ja.
En eigenlijk, ja, ik ken het terug. Ik kan het terughalen, zeg maar, als echt 2 aparte punten in mijn leven, zeg maar.
Ja.
Ja, eigenlijk, als ik inderdaad het eerste, toen ik mijn hart aan Jezus gaf, was... Denk ik, ja, echt. Hè, als je het hebt over een bekeringsmoment, zou ik dat aanwijzen. Dat was in de Battlekerk, waar we in die tijd veel heen gingen. Dan gingen we zaterdagavond gingen we stappen en dan kwamen we 's ochtends dronken thuis. En 's avonds zaten we in de kerk. Dat was wel een hele leuke periode hoe dat eigenlijk ging.
Ja.
Totdat het op een gegeven moment veranderde. We gingen trouwen. We hadden trouwplannen eigenlijk, dat was het denk ik. En ik liep toen al een tijdje rond. Ik had toen een eigen bedrijf hier in Buitenpost. En dat liep op zich goed en was leuk. Maar ik liep ook al langer rond van, goh, Heer, is dit het? Is dit wat ik ga blijven doen? En ja, of wil ik fulltime voor de Heer? Zoals, dan, zoals mensen er wel over praten. En dat idee werd wel groter, werd wel belangrijker, zeg maar. En op een gegeven moment was ik bij een jeugdweekend Square. Tienerevenement was ik gevraagd als leider, zeg maar. En toen kwam er iemand naar me toe en die zei, tikte me letterlijk op mijn schouder. En die zegt, ben jij Gerard? Ja. Zegt, wil je, ik denk dat God iets tegen je wil zeggen. Mag ik het vertellen? Ja, ik zeg, graag. En ja, die kwam toen met een paar dingen wat voor mij eigenlijk zo duidelijk was. Ik dacht van, oké, nou moet ik eerst uit dat bedrijf. En dan heb ik ruimte om mijn leven met God opnieuw in te gaan richten, als het ware. En ik zeg, dat was het moment waarop ik eigenlijk echt mijn leven aan God gaf.
Ja, dat was zeg maar een profetie waardoor je er niet meer omheen kon, zeg maar.
Dat
je...
Nee, klopt. Ik was er al heel erg mee bezig. Maar ja, hij kwam er op dat moment, die man, ik ken hem verder ook niet, zo uit het niks, zo duidelijk dat bevestigen. Dat ik denk, ja, nou ik zeker dat het moet. Ja, dan gaan we het doen.
Ja.
Was toen ook nog wel weer spannend op een of andere manier, want jij was daar toen niet bij. Dat weekend.
Dus dat stukje gingen we niet helemaal gelijk om. Dus Gerard ging ietsje sneller dan dat ik ging. Dus ik had zoiets van, oké, want ik haalde jou ook op van het weekend. Ja. En ik had zoiets van, oh, wat is met jou aan de hand? Hij zat gewoon te huilen in de auto.
Oh, ja.
Oh nee. Het is wel softie geworden.
Ben ik niet zo vriend.
Helemaal geraakt. Ja, we hadden al trouwplannen.
Hij was echt geraakt. Ik dacht van, oh, dit is echt heel raar.
Ja. Dan wilde je ook nog zijn bedrijf gaan verkopen.
Ja, precies. En nou ja, goed, heel veel mensen om je heen. We hadden heel veel niet-christelijke vrienden. Dus die hebben sowieso al iets van, wat maken jullie gekke keuzes? En
ja, gebeurt hier.
Ja, het is ook wel een lastige tijd tot geloof komen, dat hele proces. Want je gaat echt wel afscheid nemen van dingen die misschien niet goed zijn in je leven.
Ja.
Waar je misschien op dat moment nog wel van houdt.
Ja,
we gingen nog heel vaak stappen, maar op een gegeven moment ga je stappen en dat je denkt van ja, waar sta ik op te dansen? Waar slaat het op?
Ja.
En dronken worden heeft ook helemaal geen zin.
Nee.
Ja, ik verlies mezelf, dat wil ik helemaal niet. Dat is zo'n proces.
Niet dat we nu nooit meer uitgaan of dat soort dingen. Hoor. Maar ik vind inderdaad, anders.
Ja.
Je zoekt je leven daar niet meer in of zo.
Nee, voor jou was het toen ook duidelijk van ik moet mijn zaak verkopen en ik wil de Heer dienen. Op wat voor manier dan ook.
Ja, ik dacht dan zal ik wel voorganger worden of jeugdwerker. Want dat is dan, als je denkt in de termen van, hoe zeg je dat? Misschien wel het evangelie van redding.
Ja.
Dan past daar natuurlijk dat soort fulltime bedieningen eigenlijk bij.
Ja, dan denk je niet gelijk aan van ik ga ondernemer blijven.
Nee, ik dacht echt dat is klaar. Die periode sluit ik af.
Geld verdienen, dat hoort niet bij het Koninkrijk van God. Dat is niet goed.
Ja,
ik denk juist het Koninkrijk... kenden we toen eigenlijk nog niet zo, denk ik. Het denken in termen van Gods Koninkrijk en wat daarbij hoort. Het ging veel meer eigenlijk over bekering, het redding. Wat natuurlijk super belangrijk is en waar het begint, absoluut. Maar wat ook weer niet het einde is van het leven met God.
Nee.
Dus dat ontwikkelde zich daarna eigenlijk weer toen we op de Bijbelschool zaten, denk ik.
Ja. Toen kregen jullie inzicht over van wow, wat wij doen... kunnen we dus ook ten goede inzetten.
Ja, nou, ik was inderdaad die tijd ervoor. Ik was nog ik had net mijn studie afgerond en ik werkte in de kledingwereld. Dus ik zat nog in een hele andere tak van sport. Dus jij hebt toen eerst een jaar op het jeugdwerkkantoor bij in de Battle gewerkt als vrijwilliger.
Ah ja, van alles gedaan.
Want jij had het ook voor een Bijbelschool. Maar mensen om ons heen zeiden ook van ja, dat kun je beter niet alleen doen, want je moet niet uit elkaar gaan groeien.
Ah ja.
Dus we waren net getrouwd, dus dat wil je ook niet zo'n start.
Dus, nee, dat een paar maanden na dat evenement bij Square eigenlijk, toen zijn we getrouwd, ja.
Ja.
Ik trouw met zo'n...
Sowieso. Ja, kijk, toen we begonnen, we kregen een relatie toen we 15 en 16 waren, denk ik.
Ja.
En dus, en dit speelde toen wij 21 en 22 waren. Dus we waren best wel een paar jaar bij elkaar, maar daarvoor hadden we eigenlijk al een heel ander plaatje van onze toekomst gevormd.
Ja.
Dat was eigenlijk inderdaad een groot huis, auto's,
veel vakanties,
misschien nog een keer een grote boot. Weet je, echt zo'n plaatje. Dus ja, als je dat ook vervolgens samen eigenlijk met z'n tweeën, eigenlijk samen met God daar een nieuwe invulling voor gaat geven, dat is best wel een proces.
Ja, dat begrijp ik.
Ik weet ook nog dat ik Ja, toen zelfs nog wel even getwijfeld heb van, moet ik nou met Boukje gaan trouwen? Ja. Daarna komt dit wel goed en gaat dit wel werken, zeg maar. Ja.
En gelukkig is dat goed gekomen.
Ja.
En we zitten volgens mij ook nog best wel in een groot huis. En,
ja, het is wel een groot huis. Maar
nou ja,
het is groot
er zijn
huis.
Auto's, ja.
En er zijn auto's, ja. Ja. En dan merk je ook hoe leeg dat leven ook is, maar goed.
Ja.
Ja, en hoe onbelangrijk eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd, als God je ermee zegent, kun je ervan genieten. Maar ja, als je niks hebt,
maar goed,
kun je het net zo goed hebben.
Even verder gaat op het verhaal. jij werkte dus op het jeugdwerkkantoor. En ik was aan het werk. En we werden op een gegeven moment vanuit jeugdwerk ook gevraagd van, hey, we gaan deze zomer een zendingsreis naar Oeganda maken met een aantal jongeren uit de gemeente. Zouden jullie dat willen leiden? Dus goed, daar hadden we beide wel zin in. Toch?
Ja, dus morgen gaan we een keer beleven.
Die keuze werd wel snel gemaakt. Zo van, een keer naar Afrika. Nou, leuke uitdaging.
Hartstikke mooi.
Dus en toen hadden heel veel mensen om ons heen ook zoiets van, oh, daar gaat het gebeuren. Dan gaat bij Boukje de knop om. Dan gaan ze beide volledig achter Jezus aan.
Ja.
Maar dat was nog niet gelijk zo. De reis naar Oeganda was wel echt
shocking.
Ja, echt wel shocking.
Ja, cultuurshock, denk ik.
Echt een cultuurshock,
absoluut. Ja. Eerste keer dat we beide in Afrika kwamen, of überhaupt in een ontwikkelingsland. Iets.
Ja.
Dat je echt denkt van, zit ik televisie te kijken? Nee, ik ben hier gewoon echt. Deze ellende hier is echt.
Ja.
En toen we terugkwamen, hadden we echt zoiets van, oké, dit één keer en nooit weer. Nooit weer naar zo'n armoedig land. En dat is altijd gevaarlijk, hè, zulke dingen.
Ja.
En pas later, toen we kwamen weer terug en ik ging gewoon weer aan het werk.
Ik kwam op het jeugdwerkkantoor na die reis en er werkte Martin Koornis, dat is toen het jeugdwerker, en Gerlof Wiersma.
Ja.
En ik kwam binnen en die zitten me echt beide zo aan te kijken. Nou, en?
En?
Is Boukje al helemaal om? Is Boukje...
Zo, geen druk.
Nee, het is niet gebeurd. Sorry.
Oh.
Dus ik ging gewoon weer aan het werk. Maar op een gegeven moment, ik was een paar weken bezig en we waren alweer bezig met de kerstcollectie. En ik zie mezelf nog in een winkel staan, dat ik kleding aan het voorbereiden was, dat ik opeens dacht van, oké, nu ben ik met kleding bezig. En opeens viel het kwartje zo van, is dit alles waar ik mee bezig ben? Mm-hmm. Gebruik ik mijn talenten op deze manier? Gebruik ik het zo goed? En toen ging voor mij de knop om. En als bij mij de knop omgaat, gaat hij radicaal om.
Ja.
Dus ik heb gelijk de volgende dag mijn baas opgebeld. Ik heb gezegd van, ik stop ermee.
Oh.
En twee weken later begon de Bijbelschool. Dus het was ook echt een close call.
Ja.
Ja, inderdaad.
En ik moest nog één week werken, want ik had heel veel vrije uur opgebouwd. Toen hadden we nog net één weekje tot de zomervakantie. En toen hadden we nog veel geld, dus dan zijn we nog lekker op vakantie geweest.
Oké.
En toen gingen we de Bijbelschool doen.
Ja. Tijdens een weekje, echt nog even vakantie is ook wel lekker. Want zo'n reis naar Oeganda was prachtig, maar prachtig ook weer niet. Ja, het was intensief.
Ja.
Maar absoluut niet ontspannen of uitrusten.
Nee.
Dus we zeiden, laten we nog een weekje op vakantie gaan. En volgens mij kwamen we midden in de nacht terug van vakantie en die ochtend begon de Bijbelschool.
Ja,
was eigenlijk wel echt een start dat we samen achter Jezus aangingen, zeg maar. Ja. Daar is die tijd begonnen.
Ja.
Als eerst laten scholen.
Ja.
Ja. En dat was denk ik ook het eerste jaar van die Bijbelschool, toch?
Ja.
Het eerste jaar.
Wat tegenwoordig Royal Mission School heet.
Teach, Train.
Triple T.
Ja.
Teach, Train and Transform. Ja.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wel een hele mooie naam.
Ja.
Er is een zat veel in, laat ik het zo zeggen.
Ja. Mooi. En toen hebben jullie de Bijbelschool gedaan en uiteindelijk zijn jullie in Ethiopië beland.
Ja.
Daar gaat waarschijnlijk een hele weg
tussen.
Ja,
eigenlijk, ik denk tijdens dat jaar en ook al wel daarvoor, hoor, maar leerden we steeds meer het koninkrijk zien. En dus dat het leven met God meer is dan redding. En dat Jezus meer kwam doen dan alleen onze zonden wegnemen. Maar dat hij eigenlijk zijn koninkrijk kwam vestigen op deze aarde en ons vraagt om namens hem dat door te zetten.
Ja.
En dat gaf ons ook wel een veel bredere blik. En toen dacht ik, van God, dan bestaat er toch meer in het leven van God dan voorganger worden of jeugdwerker.
Ja.
En tijdens zo'n jaar leer je jezelf ook heel erg kennen. Zo van, wat zijn je kwaliteiten? Ja. Waar ben je goed in?
Heel goed geweest.
Nou goed, de disc training hebben we gedaan en ook samen als koppel. Dus dat was ook heel mooi. Zo van, waar zijn jullie samen ook echt goed in? Dus er kwamen ook wel interessante dingen uit. Dus en dat kan dat ondernemen, het commercieel bezig zijn, toch weer naar voren. Of het commercieel bezig zijn.
Dat niet eens per se. Ik weet wel dat ik op het jeugdwerkkantoor ook heel vaak, dat we met dingen bezig waren. En dat dan heel vaak uiteindelijk weer iets uitkwam van, jij denkt als een ondernemer.
Ja.
Maar goed, dat was toen klaar. Ik was geen ondernemer meer, dat wilde ik niet meer.
Nee.
En halverwege het jaar ga je ook denken van, over een half jaar, dan stopt dit jaar en wat gaan we dan doen?
Ja.
En dan kun je beide weer een baan nemen. Maar ja, we zeiden van ja, dat is het ook niet.
Nee.
We staan in zo'n mooie, unieke positie dat we beide, dat we helemaal nergens aan vastzitten. Wat gaan we hierna doen?
Ja, dus toen hadden we volgens mij halverwege dat jaar inderdaad een week om daar ook echt op te focussen. Een week bidden en vasten.
Okay.
En gewoon echt met God in gesprek gaan van heer, wat na dit jaar?
Ja.
En ja, ik weet nog dat we gingen wandelen inderdaad bij Appelscha.
Ja.
En dat je een beetje zo door de bossen en ook op zo'n zandvlakte heen, dat we daar overheen liepen. En toen zeiden we beiden van, ja, ik heb toch een woord in mijn hoofd. Ja, ik ook. En wat is dat? Afrika.
Alle twee.
Ja, dat is wel grappig. Ja. Want toen we naar die standing zijn, die bouwreis eigenlijk, zo'n vakantiereis van 3 weken terugkwamen, hadden we wel zoiets van, oh, dit hebben we ook wel gezien. Dat is klaar, dat hoeft niet meer. Vinkje op de bucketlist. Ja, en,
Afrika gedaan.
Ja, precies. Afrika hebben we een keer gezien. Mooi. Nee, dus dat kwam toch echt wel terug inderdaad. Ja. Maar we wisten ook nog niet precies wat.
Nee, dan heb je ook zoiets van, ja, maar waar in Afrika? Afrika is natuurlijk heel groot.
Ja.
En toen hebben we ook, zijn met heel veel mensen die in Afrika werkten een gesprek aangegaan. Van, hey, wat doen jullie? Wat voor soorten van ontwikkelingswerk zijn er? En nou, zouden we wellicht voor een tijdje naar Afrika kunnen gaan om te ontdekken van, hey, hoe is dat nou?
Ja.
Ja, maar dat was ook iets wat ik denk, wat we denk ik wel tijdens dat jaar ook steeds meer begonnen te zien. Dat evangelie betekent goed nieuws.
Mm.
En dat weten we bijna allemaal wel. Maar als we het hebben over het evangelie brengen, dan is toch heel vaak de gedachte op een kistje gaan staan, zeg maar, en preken en mensen oproepen tot bekering. En dat
vooral
is
zeggen
natuurlijk
dat
ook.
Het goed nieuws is.
Ja, precies. Vooral zeggen dat het goed nieuws is. Maar de vraag is natuurlijk heel vaak in een bepaalde context, wat is goed nieuws voor die persoon op dat moment?
Ja.
En vanuit dat perspectief zijn we toen ook echt gaan kijken. En inderdaad, ja, met wat zijn de talenten die we gekregen hebben?
Ja.
En eigenlijk vanuit dat idee gaan zoeken naar wat kunnen we, hoe kunnen we eerst eens van anderen gaan leren eigenlijk.
Ja.
Dus dat werd een jaar op verschillende plekken meewerken met verschillende organisaties uiteindelijk.
Dus jullie zijn door Afrika heen op verschillende landen in Afrika dan geweest?
Ja. Ja. Ja, er zit ook een heel verschil in. Net als in Europa tussen Noorwegen en Portugal heel veel verschil zit. Dat is in Afrika natuurlijk ook zo.
Ja, gigantisch. Er wordt vaak over gepraat natuurlijk als een soort dorp. Of, ik ken ook iemand die in Afrika is.
Ja, ken je die toevallig?
Ja, precies.
Ja,
zijn er maar 1 miljard.
Ja.
Nee, dat is immens. En met inderdaad hele grote verschillen tussen hoe dingen gaan, hoe landen in elkaar zitten en hoe landen functioneren of juist dysfunctioneren.
Ja.
Maar dat, dat werd uiteindelijk, zijn we een paar maanden in Oeganda geweest. Eigenlijk aan het einde, begonnen in Zuid-Afrika. Maar ook precies wat je zegt, vanuit gesprekken voeren gewoon met allemaal mensen. Gewoon uit ons netwerk eigenlijk gaan zoeken en zo langzaam gaan wandelen.
Ja.
Zonder dat het al heel duidelijk was waar het uit zou komen.
Nee, dus jullie zijn gewoon het onderzoek aangegaan, dit avontuur.
Ja,
en ook gewoon beginnen.
Zuid-Afrika, we wisten ook nog niet hoe de reis verder zou gaan.
Ja.
Dus in Zuid-Afrika zijn we nog in Lesotho geweest, een staat binnen Zuid-Afrika, landje.
Klein landje.
En vanuit daar kregen we weer connecties met mensen die betrokken waren in Ethiopië. Dus toen zijn we daarheen gegaan. Ik weet nog wel dat we zo'n grote atlas hadden. Zo van, Ethiopië, waar ligt dat? Ja. Oh, dat is daar. Oh, ja. Kennen we alleen maar van de hongersnoden. Dat je denkt van,
stereotype
moeten we daar naartoe?
Ja.
Maar goed. Uiteindelijk zijn Ethiopië hebben een tijd gezeten. Toen weer naar Oeganda.
Ja.
Toch weer naar het land waar we als eerste zijn geweest. We hadden zoiets van, nou, daar eindigt onze zoektocht.
Ja.
Daar moeten we vast zijn. Daar zijn daar we eerder
we
geweest.
Ja.
En toen we daar juist waren, toen hadden we zoiets van, nee, we voelen het helemaal niet hier.
Okay.
Dus we voelen ons hier niet op ons plek. We voelden bepaalde strijd.
Ja,
ook gewoon, het was er niet.
Nee. En toen verlangden jullie weer naar
heel
Ethiopië.
Gek.
Nou,
ja,
niet
dat
gelijk.
Nog niet gelijk.
Dus toen wisten we het vooral niet meer.
Nee, toen gingen we eerst weer terug naar Nederland na een jaar. Zo van, oké, weer even naar familie en een jaar opzommen.
Ja.
Maar ja, dan kom je wel een beetje gedesillusioneerd weer terug. Zo van, oh, het zou Oeganda worden, toch?
Ja.
Maar dat is toch weer je eigen idee.
Ja, met een bepaalde verwachting inderdaad. En natuurlijk, dat is ook goed om verwachting te hebben, maar tegelijkertijd kun je er soms ook wat in vast gaan lopen. Als het dan anders loopt, dat zo zou het toch niet.
Ja.
Dus we kwamen inderdaad best wel gewoon in alle opzichten moe, fysiek, emotioneel. Maar inderdaad ook wel een beetje leeg terug of zo. Tegelijk met heel veel ervaring, maar ook wel dat we zeiden, ja, nou weten we het niet meer. Het is op. We weten niet meer wat we moeten doen.
Nee.
What's next?
Wat was next?
What was next? Nou ja, dan merk je ook, je bent gewoon zelf te veel aan het sturen. Dat je zelf al een bepaald plan in je hoofd hebt. Zo van, nou, we gaan naar Oeganda, gaan we dit doen en dat. Maar we hadden daar ook al stukken grond bekeken. Zo van, hey, zouden we ons hier gaan vestigen? Wat voor bedrijf of iets?
Ja, maar een bedrijf. Ja, dat begonnen we tijdens het jaar eigenlijk wel meer te zien. Hè?
Van jullie willen echt een bedrijf beginnen. Dat was toen.
Ja, dat zagen we in Ethiopië al gebeuren. Er waren een aantal Nederlandse ondernemers die hadden daar grote bedrijven op gezet. Werkgelegenheid creëren, goed voor de mensen zorgen. En we zagen dat het echt wel heel veel vruchten wierp.
Oké, jullie zagen dus dat er mensen waren die bedrijven starten in Afrika en dat dat heel erg hielp voor de werkgelegenheid en zo. En op een gegeven moment waren jullie in Nederland. Maar hoe zijn jullie uiteindelijk toch in Ethiopië terechtgekomen?
Toen we terug waren in Nederland, toen wisten we het eigenlijk dus niet.
Nee.
En ja, eigenlijk op een gegeven moment, we mochten toen van mensen een poosje in een vakantiehuisje. En dat was wel heel mooi, want dan hadden we gewoon even rust. Waren we met z'n tweeën en konden we gewoon nadenken en bidden en zoeken.
Ja.
En toen kreeg Boukje op een gegeven moment eigenlijk het idee van, goh, volgens mij moeten we terug naar Ethiopië gaan. Daar hebben we een paar mensen eerder toen gesproken. En daar was een idee ontstaan om een fabriek op te zetten. Wat toen eigenlijk, terwijl we dat hun spraken niet echt heel erg binnen was gekomen. Maar je kreeg toen echt overtuigingen van, daar moeten we iets mee. Zei, oké, dan gaan we dat uitzoeken.
Ja, en toen zijn jullie dus naar Ethiopië gegaan en daar hebben jullie een fabriek opgezet.
Ja.
Ja.
Heel kort. Lang verhaal kort,
inderdaad. Die fabriek is er gekomen.
Ja, en wat voor fabriek was dat? Want ik vind het een geniaal idee toen ik hier voor het eerst van hoorde.
Nou, kijk, we hebben altijd gezegd, het moet goed nieuws zijn. Dus we zeiden, we willen banen creëren. Want heel veel mensen in Ethiopië willen gewoon graag een baan, zodat ze een inkomen kunnen verdienen. Er zit ook een stuk waardigheid in. En voor hun gezin kunnen zorgen.
Ja.
Maar we zeiden, we willen ook iets doen wat de economie van zo'n land helpt. En we kunnen ook banen creëren met iets waar je de banen op een andere plek eigenlijk laat verdwijnen. Hè? Gewoon iets lokaal gaat beconcurreren en dan trek je het naar je toe, maar dan heb je nog niks.
Nee.
Dus we zeiden, we willen ook dat de economie van het land groeit.
Ja.
En want misschien economische groei kan ons denk ik niet zoveel meer bieden in Nederland, maar daar wel. Dus we zeiden, we moeten iets gaan doen wat we of kunnen exporteren, of iets waar we geïmporteerde spullen mee kunnen vervangen voor lokale spullen. Want dan wordt een economie gezonder. En dan gaat een land vooruit, zeg maar. En dat werd het eigenlijk. En dus we zijn yoghurtbekertjes gaan maken voor lokale zuivelfabrieken. Want dat werd tot dat moment allemaal geïmporteerd.
En werden de bekertjes geïmporteerd?
Ja, bekertjes en de lege, de losse yoghurtcupjes, zeg maar, die werden geïmporteerd. En die werden gevuld en vervolgens werden ze op de markt gebracht. Maar we zeiden, goh, als we dat lokaal kunnen gaan doen, ja, dan blijft er meer geld binnen het land en het worden banen.
Ja.
Dat is gebeurd en dat draait tot op vandaag.
Ja, bijzonder. En op dit moment is het een fabriek met een bepaalde
80 mensen.
80 medewerkers.
En we hebben ons eigen terrein, eigen fabriek.
Ja.
En ons huis was ook op het terrein.
Heel leuk team.
Dus heel mooi team. Ja.
Ja.
Er staat echt een bedrijf en dat draait 24 uur per dag. Dus dat is wel mooi.
En bijzonder genoeg hebben we eigenlijk, dat een vriend van ons kwam een paar jaar geleden daar ineens mee terug. Toen het idee ontstond, een visieplan geschreven. En hij zei een paar jaar geleden, hebben jullie wel door dat eigenlijk alles wat je wilde, dat het eigenlijk allemaal gebeurd is.
Bijzonder, hè?
Heel bijzonder.
Als Gods bedrijf is het uiteindelijk als je...
Ja, absoluut.
Ja. Ja.
En het is ook wel mooi om te zien. Dat vind ik zelf altijd een mooi plaatje. Toen we vertrokken, toen had iemand met een drone even een foto van bovenaf gemaakt. En het Ethiopisch landschap is over het algemeen dor en geel.
Ja.
En op ons terrein, nou, hebben we ook allemaal sprinklers. En zie je echt een stukje, echt een stuk groen. Te midden van van alle dorre ellende, zeg maar. Echt een stukje groen. We hebben echt een stukje van Gods Koninkrijk kunnen bouwen. En dat is niet alleen maar in het groene, maar ja, ik vond het wel een mooi beeld.
Het leeft.
Ja, het leeft.
En ook een stukje watervoorziening hadden jullie daar gebouwd,
watervoorziening inderdaad voor de buren. Echt een klein dorpje zit er achter ons.
Elektriciteit.
Ja. Elektriciteit. Dus een kabeltje vanuit onze fabriek brengt elektriciteit naar alle huisjes achter ons. Dus dat is voor die mensen ook echt een groot wonder. Die zeggen ook van ja, we krijgen een kind en we hebben een stroom gekregen. Dat zijn de hoogtepunten in het leven.
Ja, bizar.
Dus dat is echt wel bijzonder.
Het was misschien wel een grotere happening dan wanneer er een kind geboren werd.
Ja, dat gebeurde wel vaker in Afrika. Ja.
Dat gebeurde wel vaker inderdaad.
Maar,
ja.
Bijzonder.
Dat is wel mooi.
Ja, en daar hebben jullie een aantal jaar gezeten dus. Hoeveel jaar hebben jullie uiteindelijk in?
Ongeveer 10 jaar.
Ja, ja. Bijna 10 jaar daar gewoond inderdaad.
Ja. En toen kwamen jullie weer terug in Nederland uiteindelijk. De fabriek draaide zo goed.
Nou, we merkten dat het bedrijf in een volgende fase kwam. Ook met zoveel personeelsleden. Ik deed altijd de verkoop en de marketing. En zwanger van onze derde had ik ook zoiets van... Nou, ik vind het wel fijn als ik het over kan dragen op iemand anders. Het werk.
Ja.
Niet de zwangerschap.
Ja, ja. We kwamen ook gewoon een beetje op een punt dat we... Ja, los van elkaar bijna. We hebben er weinig over gesproken.
Ik droeg mijn werk over aan Robel. En ik zag jou elke ochtend van huis naar kantoor. Nou ja, goed, dat is op hetzelfde trein. Maar wel met je laptop tasje heen en weer. En ik denk van elke dag weer hetzelfde.
Hetzelfde
komt sleur in.
Ik werd bedrijfsleider. En dat is niet een rol die het beste... Daar ben ik niet voor gemaakt.
Nee.
Het zijn echt meer pioniers. Nieuwe dingen opzetten. Nieuwe ideeën uitvoeren.
Ja.
Dus toen kwam er een hele goede andere... Ja, manager bij die eigenlijk de dagelijkse leiding meer over begon te nemen. En die kon het veel beter.
Ja.
Nou, het werkte veel mooier.
En toen zo snel mogelijk maar weer naar Nederland toe. En...
Ja, rustig aan. We konden dat op een hele mooie manier eigenlijk zo wat afbouwen. En qua leiding overdragen aan het lokale team. Hè, met die bedrijfsleider erbij.
Ja.
En toen zijn wij inderdaad weer in Nederland gaan wonen. Het was ook echt wel ons leven daar. Ook de kinderen groeiden daarop. Dus het is ook niet zo dat je heel snel zegt van nou, het was leuk, doei.
Toen de dokies.
Nee, dat is na zo'n periode inderdaad, dan is dat ook gewoon thuis geworden. Hè?
Ja,
en dat is nog steeds aan.
Ja. Ja, want jullie hebben nooit dat jullie hart verloren en het is nog steeds.
Nee, klopt.
Nee.
En ook toen we terugkwamen, ja, van alles overwogen, maar uiteindelijk zijn we alleen maar meer in Ethiopië gaan doen.
Ja, want jullie zijn nu terug in Nederland.
Ja.
En maar nog steeds ondernemen jullie veel in Ethiopië.
Ja. Toen we net terugkwamen, toen hadden we ook zoiets van, ja, moeten we nou alles wat we in Ethiopië hebben loslaten, verkopen en hier wat gaan starten.
Ja.
Maar dan heb je ook al snel zoiets van ja, dan starten dat weer met dezelfde reden om geld te verdienen. Of we zijn van nee, dit, ik geloof niet dat dit de weg is die wij moeten gaan.
Ja, we zijn gewoon weer opnieuw gaan zoeken eigenlijk. Ja. Wat mogen we hier gaan? Wat gaan we nu doen?
Ja.
Wat wordt het volgende hoofdstuk? Zo'n beetje.
Nou, vertel, wat is het volgende hoofdstuk? Dat is even de climax van deze hele...
Ja, precies.
Nou, ga je hem nu ook stoppen en dan in de volgende keer weer verder?
Dat ziet u in de volgende...
Ja.
Nee. Eigenlijk we zijn vanuit dezelfde principes...
Het idee begon al een beetje toen we nog in Ethiopië woonden. Kwamen bij jou vooral de eerste ideeën?
Klopt, de ideeën waren er al wel. Kijk, de belangrijkste onderdelen van de missie waren eigenlijk goed nieuws brengen door banen te creëren voor mensen. En mensen kansen te geven en de economie van het land helpen. Maar goed, dat konden we met die yoghurtcupjes doen. Maar dat kun je op veel meer manieren doen. En op een gegeven moment was eigenlijk die markt... Ja, hadden we ook bijna helemaal voorzien van die yoghurtcupjes.
Ja.
Dus we zeiden, goh, wat is er nog meer? En toen kwamen we op het idee, er komt heel veel koffie uit Ethiopië. Ja. Kwalitatief hele goede koffie. Koffie heeft zijn oorsprong in Ethiopië. Maar je ziet dat het land er heel weinig aan verdient. En terwijl er in de koffieketen als geheel worden miljarden verdiend... maar er landt maar heel weinig in het land wat vandaan komt.
Kun je een beetje uitleggen hoe dat komt?
Ja, je ziet het in heel veel markten eigenlijk gebeuren. Het begint bij een grondstof. En in koffie, in de koffieketen zeg maar, is de grondstof is een groene koffieboon.
Ja.
En wat eigenlijk niet eens een boon is, maar een soort kersenpit. Maar we noemen hem boon.
Okay.
Die komt, het is een agrarisch product natuurlijk. Die komt bij koffieboeren vandaan. En vervolgens wordt die over het algemeen nu als onbewerkt product eigenlijk het land uitgeëxporteerd. En dan zie je dat de waarde waarmee dit land verlaat is, volgens mij was dat 2 jaar geleden 3,5 euro per kilo.
Okay.
En nou ja, goed, bedenk je maar eens, hè, Ethiopische koffie is niet de goedkoopste koffie. Het is een hoogwaardig product. Ja, in de winkel moet je gaan zoeken als je het onder de 16 of 18 euro per kilo wilt gaan vinden. Vaak ga je over de 20 euro voor een Ethiopische koffie.
Mm-hmm.
Dus al dat geld vanaf die 3,5 euro tot die pak een beetje 20 euro of daarboven, wordt hier verdiend aan het product wat daar vandaan komt.
Ja.
En dat was echt iets waarvan we zeiden, ja, dat ja, het is niet, hoe zeg je dat? Je doet niks wat strafbaar is, maar toch is het niet eerlijk.
Nee.
Toch klopt het niet.
Nee.
En dus we zeiden, goh, waar wordt dat verdiend? Ja, voor een deel natuurlijk in de supermarkt. En die verkoopt het.
Ja.
We zeiden, dat kunnen we niet naar Ethiopië gaan verplaatsen. Ja, op de lokale markt.
Ja.
Maar daar wordt al heel veel gedaan met koffie. Ja. Maar we zeiden, wat we wel kunnen doen, is het stuk van het branden, het blenden van de koffies, het verpakken. En daar wordt ook gewoon heel veel geld verdiend. Met in verhouding veel minder energie dan dat er in Ethiopië in het eerste stuk wordt gestoken.
Mm-hmm.
We zeiden, als we dat nou ook daarheen kunnen verplaatsen, ja, kunnen we daar veel meer waarde creëren in het land en kunnen we er weer banen van maken.
Ja.
Nou, als je nu kijkt, een grote koffiebranderij in Nederland, daar werken bijna geen mensen meer. Dat zijn grote geautomatiseerde productiestraten, waar eigenlijk alleen nog een eigenaar of een investeerder wat aan heeft, hè, raar gezegd.
En nog rijker wordt.
Ja, wat ook weer niet slecht per se is, maar het kan veel beter.
Ja.
We zeiden, goh, als we die waarde daartoe gaan voegen, dan kunnen dat in plaats van één grote machine hier, kunnen dat weer heel veel mensen worden die daar een baan mee hebben. En dat zijn we nu dus momenteel aan het opzetten. Ja, het staat eigenlijk al. We zitten nog in de startfase met producten.
De koffie is er bijna.
De koffie komt eraan.
As we speak was de soapserie volgens mij dat de vrachtwagen stil stond ergens, hè? Ergens
bij de checkpoint staat hij vast. Maar goed, het gaat goed komen.
Ja, weet je, dan merk je ook dat je werkt aan een systeemverandering, hè? Kijk, ja. De hele markt is erop ingericht dat die grondstof, dus die groene koffiebonen, het land gaat verlaten.
Ja.
Vervolgens de overheid daar zegt al jaren dat moet anders. We moeten waarde toe gaan voegen. Dat is precies wat wij willen doen.
Mm-hmm.
En maar nu merk je wel dat er staat nu inderdaad op dit moment een vrachtwagen ergens bij een checkpoint halverwege het land onderweg naar de fabriek. Maar die staat er al een week stil. Omdat er een bepaald papier mist wat je normaal gesproken krijgt als je groene koffiebonen exporteert. Maar dat doen we niet, dus we krijgen het papier niet. Dat is een beetje een bureaucratische hobbel.
Ja.
Ja. Niet grappig, Luc.
Nee.
Niet lachen.
Ik lach daar niet om. Nee, maar het is inderdaad wel iets waar je dus echt veel tijd en moeite in moet steken.
Ja, gigantisch.
Het is eigenlijk wel apart dat inderdaad als je het goede wil doen, dat het niet altijd beloond wordt. Dat is niet altijd het makkelijke of zo.
Nou ja, een soort smalle weg.
Een soort smalle weg.
100%. Ja, het is, ja, dat.
Ja, ik heb jullie wel eens horen zeggen, volgens mij, jullie noemen het niet fair trade, maar fair...
Fair share.
Fair share.
Ja, een eerlijk deel voor iedereen.
Een eerlijk deel voor iedereen. Ja.
Fair trade gaat eigenlijk alleen maar over die koffieboer. En die koffieboer wat meer betaalt. Dan wordt die 3,5 euro die ik net noemde, gaat volgens mij komt er 30 cent bij, dan wordt het 3,80 euro. Ja. Dat is op zich mooi, maar dat is maar een heel klein verschil.
Het is alleen maar de boer die ervan profiteert. Maar er kunnen zoveel meer mensen van profiteren.
Want niet iedereen in Ethiopië is koffieboer.
Nee?
Nee, maar dat beeld lijkt er wel eens te ontstaan. Dus we hebben gezegd, fair share. Gewoon iedereen een eerlijk deel.
Ja.
Ja, gewoon eerlijk delen. Moeilijker is het ten diepste niet.
Nee. En ik ben wel... Ik vind het wel interessant. Voor jullie is dus echt vooral een stukje gerechtigheid. Dat hoort bij christendom. Dat is vooral...
Ja, recht doen in deze wereld.
Recht doen in
de
deze
wereld. Een stukje rechter maken, ja.
Ja.
En daarmee een voorbeeld zijn ook van... Zo kan het ook.
Ja.
Terwijl het voor sommige mensen zitten nu met de verpakkingsfabriek en een conflict met iemand. Maar die gelooft gewoon niet dat wij het gewoon of eerlijk doen. Hij snapt dat gewoon niet. Die heeft echt zoiets van, ze zitten me ergens in een maling te houden. Ze houden me voor de gek. Maar ik zeg van, nee, dit is gewoon hoe wij erin staan.
Oh ja, heel veel mensen kunnen gewoon
wij
niet geloven. Wij gaan geen
wraak nemen.
Oh ja.
Ja.
Nee, en we hebben best wel een monopoliepositie ook met die verpakkingsfabrieken eigenlijk in het land. Ja. Maar die hebben we nooit misbruikt om daar gewoon heel veel geld aan te verdienen. Waar het wel zou kunnen, maar dan is het geen goed nieuws meer.
Nee,
en dan is het ook niet, dan is het ook niet meer eerlijk delen.
Nee.
Natuurlijk moeten we daar geld verdienen, anders ben je geen gezond bedrijf.
Nee.
Maar op een gegeven moment kan gewoon een gezonde winst kan ook gewoon goed zijn en genoeg zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk het verschil met een wereld waar, waar geldzucht eigenlijk regeert.
Ja. Ja, ik vind het interessant wel. Je zei wel eens van dat jullie geen stichting of zo willen oprichten. Jullie wilden niet vanuit sponsoren of zo, maar echt een bedrijf oprichten die eerlijk was.
Ja, klopt. Want anders blijf je altijd afhankelijk. En dat zijn we nu ergens ook deels van God, maar ook wel van investeerders bijvoorbeeld.
Ja.
En maar kijk, bedrijven geven ons een wereldvorm. Als je om je heen kijkt, als je kijkt naar de maatschappij, de wereld krijgt vorm, zeker in deze tijd waar de overheid steeds kleiner is geworden, krijgen vorm door bedrijven. Maar heel vaak niet ten goede. En dus we hebben gezegd, het kan anders. Je kunt het juist ook wel gebruiken als een force for good. En op die manier goed nieuws brengen.
Ja. Ja.
Dus we zeiden, we willen het juist op een zakelijke manier doen, zodat het eigenlijk ook reproductief kan worden.
Ja, en zodat je ook kan laten zien natuurlijk van, ondernemen...
Dat het anders kan.
Ik kan anders.
Zo kan het ook. En dit kan ook werken. En dan kunnen we nog steeds gewoon gezond verdienen. Ook al is dat wel een uitdaging, zeker in een land als Ethiopië. En we geloven gewoon dat we daarmee ook een principe kunnen laten zien.
En vooral in Ethiopië wordt het ook heel duidelijk in ons bedrijf ook. We zorgen goed voor ons personeel. Ze betalen de zorgkosten. Ze hebben goed eten. De meeste medewerkers komen kilo's aan. Een van onze jongens was 25 kilo aangekomen.
Oh joh.
Zijn ze kon niet wel gebruiken licht,
hoor. Kon niet echt wel gebruiken.
Oké.
Okay. Nee. Maar terwijl een andere, nou ja, goed, andere ondernemer daar in de buurt zijn personeel net genoeg eten geeft, zodat ze niet omvallen.
Oh ja. En uiteindelijk denk ik dat je het resultaat gaat zien in je bedrijf.
Ja, absoluut. En qua motivatie.
Ja, je merkt gewoon mensen, hoe zeg je dat? Ja, het wordt een familie. En veel mensen binden zich veel dieper aan een bedrijf dan alleen maar dit is mijn werk, want hier verdien ik mijn geld, zeg maar.
Ja.
En er ontstaat echt een diepere relatie. En dat is gewoon heel gaaf.
Ja. Ik ben wel benieuwd. Zijn jullie ook in jullie bedrijf heel duidelijk van wij zijn christenen en we doen het omdat we christen zijn? Of is dat voor...
Ja.
Ja, absoluut. Ja, en tegelijkertijd ook wel weer, hoe zeg je dat? Ik ben de laatste tijd wel aan het nadenken eigenlijk over de vraag van willen we nou ook een christelijk bedrijf zijn bijvoorbeeld? En kijk, dat wij dit doen omdat we dit zien als waar God ons voor roept, daar ben ik altijd heel duidelijk in. En ook dat we onze waarden binnen het bedrijf en hoe we dingen doen echt eigenlijk allemaal ontleend hebben aan de Bijbel. Dat weten we ook. Iedereen die bij ons komt werken in Ethiopië, die krijgt een soort basistraining. Daar zit dat ook gewoon in.
Okay.
Vertellen we dat ook in. Leggen we ook gewoon de basis van het evangelie uit. Maar niet op een manier van, je moet christen worden, want anders dan hoor je
dan
hier niet.
Dan schoppen je eruit.
Ja, want dan is het ook geen goed nieuws meer.
Nee. Nee.
En dat bedoel ik ook met, daar denk ik wel over na. God, wil ik nou zeggen, we zijn een christelijk bedrijf? Ja, eigenlijk niet, denk ik. Want dan maak je er een soort exclusieve club mee. Ja. Waarmee je eigenlijk tegen alle andere mensen zegt, ja, jij past hier niet, dus is het ook geen goed nieuws meer.
Nee.
Tegelijkertijd willen we wel altijd ervoor staan en gewoon vooruitkomen dat we zeggen, ja, dit, wij doen dingen zoals we doen, omdat we geloven dat dit is wat Jezus van ons vraagt en wat Jezus ons heeft laten zien dan in zijn leven.
We hebben ook wel een tijdje weekopeningen gedaan, elke maandagochtend, maar ja, dat sloeg niet helemaal aan.
Ja, het was voor een poosje goed, maar op een gegeven moment ja, kan dat ook een bepaalde...
Gewoon een evangelist langs op een brommetje.
Oh ja,
was wel heel leuk. Maar op een gegeven moment, ja, maar op een gegeven moment kunnen daar ook wel eens weer dingen ontstaan van ja, ik moet er maar bij gaan zitten, want ja, dat hè, dan
niet te werken dan.
Oh ja,
maar misschien ook wel bijna een idee van goh, toen hadden wij nog de dagelijkse leiding ook over het bedrijf. Geert en Boukje vinden dit belangrijk, dus als ik ooit een promotie wil maken, moet ik hier maar zitten.
Oh, ja.
Dat bijna zo'n soort.
Ja,
ja, dat is het laatste wat je wilt natuurlijk.
Nee. Ja, en ik denk dat op jullie Kuso koffiepakket uiteindelijk ook niet staat van dit is een christelijke koffie.
Nee, heel bewust niet.
Nee.
Als iemand vraagt hoe kom je erbij om dit te gaan doen, dan komen we heel snel bij Jezus uit. Maar tegelijkertijd hebben we altijd gezegd, ook nu met Kuso, we willen daar niet een soort christelijk merk van maken.
Nee.
En daarmee maak je het, ja, hoe zeg je dat? Ook bijna, ja, zet je het apart van anderen als het ware.
Ja, en ik hou er wel van hoor, dat je dus dingen doet, dat die vraag automatisch wel gaat komen. Ik denk dat jullie dingen zo raar aanpakken, dat heel veel mensen al vragen van waarom doe je dat?
Ja,
en als mensen vragen,
gesprek dan hebben we heel vaak.
Ja, precies. Ja. En dan komt het antwoord inderdaad. Ja. Maar we gaan niet overal inderdaad, Kuso koffie is de christelijke koffie, dus hier komen we.
Ja.
Nee.
Zo moest ik laatst ook, de ChristenUnie bijvoorbeeld, dat vind ik heel... In heel veel opzichten vaak sterk in hoe ze dingen aanpakken. Op Bijbelse gronden. En je ziet dus ook heel vaak, valt mij op, dat niet-christenen zeggen, goh, ja, ik vind het mooi hoe ze dat doen en ik sta daarachter. En nou, Gert-Jan Segers is nu net gestopt. Maar en dat ook heel veel mensen heel veel respect voor hem hadden. Maar ik zal nooit op ze stemmen, want ja, ik ben geen christen. Oh, ja. En dat vind ik eigenlijk ook weer jammer, weet je. Want daarmee, ja, natuurlijk, het heeft ook zijn voordelen. Maar daarmee maak je je invloed, denk ik, die je ook namens God uit mag oefenen, maak je wel kleiner.
Ja, ja, dat mensen al automatisch een aversie hebben voordat ze überhaupt je product...
Ja, of een aversie inderdaad, maar ja, ik hoor daar gewoon niet bij.
Met het uitrollen van Kuso, of dat automatisch ook gaat.
Hoe bedoel je? Dat het binnen de christelijke wereld...
Ja, want het wordt binnen de christelijke wereld...
Ik hoop het niet.
Nee, maar al heel goed opgepakt.
Ja,
ja, dat is waar. Er zit ook netwerk.
Omdat heel veel mensen gewoon
wel
achterstaan. En, ja, omdat je daar al netwerk in hebt.
Ja, maar ik merk toch ook wel weer gelukkig dat het ook veel breder wel landt. En inderdaad wat je zegt. En als mensen dan vervolgens vragen, oh, hoe kom je er nou bij om dit zo op te zetten? En waarom doe je het? Wat beweegt je?
Ja,
dan kun je heel makkelijk gewoon uitleggen. Ja, omdat de liefde van Jezus ons zo geraakt heeft. Dat we niks anders zouden willen.
Bijzonder.
En dan merk je ook vaak dat mensen zeggen, oh, wat een mooi verhaal. Dat vind ik wel bijzonder dat je dat zo, vertelt en beleeft.
Ja.
Dat was laatst ook. We zijn bezig ook met wat een andere eigendomstructuur eigenlijk voor ons bedrijf. En we hebben ook gewoon een traditionele BV-vorm, maar we hebben zoiets van ja, om het in de toekomst gezond te houden, zoeken we iets beters. En dat is wel grappig. We zitten te zoeken in de hoek. Dat noemen ze steward ownership. Dus een steward, een rentmeester eigenlijk.
Ja.
En er is een groep in Nederland, een club eigenlijk, ja, stichting, bedrijf, wat zijn ze? Die zijn dat heel erg aan het promoten. Omdat, ja, dat kan ook maatschappelijk heel veel voordelen gaan bieden. Okay. Het is eigenlijk een heel christelijk principe. Maar een van de kartrekkers daar is geen christen. En maar die, ik merk ook vaak aan hem, we hebben daar hele leuke gesprekken over. Gewoon niet omdat je zegt, ja, wij zijn een christelijk bedrijf en met de Bijbel op tafel slaan. Jij zeker niet. Maar gewoon, we zeggen, ja, dit drijft ons en dit doen we. En ja, dan kom je gewoon op een leuke manier in een open gesprek daarover. En kan ik hem uitleggen dat hij eigenlijk hele Bijbelse principes aan toepassen is.
Ja, mooi.
Dat is gewoon leuk.
Heel mooi. De Bijbel gelezen.
Ja, ik denk dat je dat sowieso altijd wel ziet, hè? Heel veel als je Kofi leest of zo. Heel veel principes van leiderschap en alles is gewoon heel Bijbels.
Nou, in alles wat we doen, niet stelen en zulke dingen. En heel veel zeggen van ja, tuurlijk, ja, dat is Nederlands. Maar ja, dat is wel gebaseerd op
Bijbelse
principes.
Sterker nog, toen wij dat jaar in Afrika in verschillende landen eigenlijk hadden gewerkt en hadden geleerd van organisaties en mensen daar, was een van onze conclusies aan het einde van dat jaar. En dat zoveel verschillende culturen en wij zien dat soms dingen wel of juist niet werken, was echt een van onze conclusies. Was als je dingen gaat doen op de manier zoals God ze bedoeld heeft, volgens de Bijbelse principes, dan komt er succes en vrucht.
Ja.
En dan kun je een succesvol leven leiden. Voor een vervuld leven heb je een relatie met Jezus nodig.
Ja.
Maar gewoon alleen die principes toepassen al, dat leidt tot succes. En wat je zegt, ook gewoon de managementboeken staan er vol mee.
Ja, bizar hè, dat Gods principes altijd werken.
Dat vind je raar.
Mooi, nou ja, het is soms wel een interessant iets, want het zijn principes werken altijd. Of je nog gelooft bent of niet, 100%. Die principes werken gewoon. En die heeft God gewoon bedacht en dat is gewoon een of andere regelmatigheid.
Ja, bij de natuurwetten.
Ja, wetmatigheid, net zoals dat zwaartekracht is.
Ja, nou, precies.
Werkt gewoon. Ja. Gods principes werken gewoon.
Ja.
Hey, we gaan straks afronden, want we zijn op de 40 minuten of zo. En ik hoor
zo ietsje kort.
Ja, wat hoorde je?
Nee hoor. Maar we gaan straks afronden. Maar ik denk dat als mensen meer willen weten over wat jullie doen, ik denk dat het heel interessant is, hè, dat mensen jullie volgen. Waar kunnen ze dat vooral doen?
Ja, heel welkom om ons te volgen. Want het is voor ons ook nog spannend welke kant we op gaan. Dus we kunnen wel wat support gebruiken.
Ja, welke kant we op gaan? We straks genoeg koffie kunnen verkopen om het levensvatbaar te krijgen.
Ja.
Ja. En we hebben over een week, dus dan is dit al geweest.
Ja hoor.
Dan is de website wel live, www.guzo.nl. Er staan ook een paar podcasts op, mocht je dit verhaal veel uitgebreider willen beluisteren.
Ja.
En social media, Guzo-kanalen. En we gaan zien hoe het gaat.
Ja, jij doet zelf nogal veel op Instagram. Ik meer op LinkedIn.
Ja, dus LinkedIn. We gaan de socials en jullie site gaan we in de beschrijving zetten.
Oh, leuk.
Ja, want ik denk dat het goed is. Ik vind het zelf tenminste heel interessant om altijd te lezen. Dan zie ik van, waar zijn mijn koffiebonen gebleven?
Dat zie ik is het er nog niet?
Ja, de idiootste verhalen.
Nee, maar dat is heel goed. En dan kunnen ze dus, als het goed is, als deze podcast uit is, kunnen ze misschien zelfs al een zakje koffiebonen bestellen.
Ja.
Ik hoop het.
Want ik denk dat ze als eerst als een boon gewoon...
bonen en gemalen koffie.
Ja.
Ik breng zelfs een echte first edition uit. Uniek, uniek genummerd. Dus, dat zijn echt van die dingen die worden later echt gewoon collectief.
Veel
items.
Geld
goede investering voor je pensioen. Er komen er maar 1000 in één van.
Ja, oké. Okay.
Maar daar gaan we de 3 smaken in stoppen. En we bestarten met 3 verschillende blends. En dan kunnen mensen kijken, waar hou ik van? Wat vind ik lekker?
Oké. Okay. Hey, als mensen deze podcast hebben geluisterd en ze hebben tot het eind volgehouden. en jullie mochten 1 ding zeggen wat mensen moeten onthouden. Wat zou je dan zeggen? Waarvan ze moeten zeggen of dat wat ze mee moeten nemen.
Doe datgene waarvan je richt je leven in. Ik bedoel, je luisteraars zijn vooral mensen die God kennen. Dus ik zeg toch?
Ja, en collega's van mij die interessant vinden wat ik doe.
Oh, gaaf. Hoe dan ook, geldt eigenlijk voor iedereen.
Nee, maar.
Vraag God wat hij voor jouw leven heeft. En richt je leven daarnaar in.
Ja.
Ik bedoel... Ja, je kunt zoveel dingen doen die uiteindelijk niks waardevols opleveren.
Mm-hmm.
Zorg dat je doet wat God jou voor gemaakt heeft.
Ja, precies.
En inderdaad, zet stappen. Ga het gewoon doen. Ga het gewoon proberen.
Ja.
En we zijn dus ook heel veel dingen gewoon maar gaan doen. En heel vaak klopte het niet of was het niet. Maar het brengt je wel op het volgende punt.
Ja. Ga rijden. God stuurt bij.
Mooi. Ja. En je hoeft niet een dominee te worden als je in Gods Koninkrijk wil werken.
Nee.
Gelukkig niet.
Nee. Kan ook als ondernemer.
Ja.
Heel mooi. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Ja. Jij ook. Bedankt.
leuk om elkaar zo even te spreken.
Ja, nou, bedankt voor het kijken of luisteren en tot de volgende.